Zondag 2 mei 2021. U kunt hier luisteren naar een fragment uit een bericht van Reginald Moreels, dokter Reginald Moreels, wat hij onlangs schreef en op Facebook plaatste. U hoort een gebed, u hoort de overdenking die deze zondag in de Hazegraskerk te horen was en u hoort een lied. Reginald Moreels schreef: angst scheert hoge toppen in deze tijd van pandemie en terreur. Wat mij intrigeert en verontrust, is hoe angst afgeleid van een individueel fysisch of mentaal reflex naar een collectieve emotie. Onze maatschappij groeit uit tot een permanente gevaarszone. Elk gebaar, van spreken tot groeten, wordt als een risico aanzien. Elk initiatief moet zich zodanig verzekeren dat er de creatieve pit eruit is. Angst uit zelfbehoud, overlevingsdrang, het hoort bij het mens zijn, is mijn tussenzin. En Moreels gaat verder, maar de angst uit zelfbehoud is nu omgeslagen naar een obsessionele angst voor de andere en het andere. In mijn medisch beroep is onzekerheid vaak troef. Onzekerheid wordt vaak als onkunde ervaren. Dit is een misvatting, tenzij in acute situaties waar gericht ingrijpen dringend is. Een dosis twijfel is creatief, innovatief en soms risicovol. En hij besluit met 3 antidoten, tegengif. Ik zie maar 3 antidoten tegen angst. Onze kennis ontwikkelen, het in kaart brengen van wat wij denken te weten, maar nog niet echt weten. Hopen op een periode waarin we zullen leren leven met de gedachte dat waarheid een eeuwige zoektocht zal blijven. Maar het belangrijkste is de relatie met de andere mens bewaren. Nooit toegeven aan een opgelegde angstpsychose. Nooit. Zover dokter Reginald Moreels, 14 februari 2021. Het is een fragment uit dat wat hij schreef. Op deze pagina vindt u het gehele bericht. Bidden wij samen. Heer onze God en Vader, verlos ons van de angst voor U. Help ons U Vader te noemen. De angst voor elkaar, help ons elkaar broeder en zuster te noemen. De angst voor het ongewisse, help ons te leven met onzekerheid. Geef ons moed, goede moed en onbevreesdheid. Geef ons vertrouwen, geloof, dat U ons leven in Uw handen houdt, dat U er bent in vreugde en in pijn, dat U erbij bent op de hoogten en in de diepten. Vergeef ons ons kleingeloof, ons wantrouwen. Open onze ogen voor Uw woorden, voor Uw heil, voor Jezus, Uw Zoon, onze broeder. In Zijn naam komen wij tot U. Amen. Gemeente van Jezus Christus. Althans, klein stukje van die wereldwijde gemeente waarvan mensen samenkomen in Australië. Die zijn al samen geweest. En in Nederland, in Wallonië, in Frankrijk, in Nicaragua. Dat gaat nog komen, want daar lopen ze een beetje achter in de tijd. Want daar is het nog wat vroeger. Ik heb boven de preek gezet, doing the real thing. Nou ben ik zelf niet zo'n fan van gebruiken van Engelse taal in Vlaanderen en Nederland. Want ik denk, we hebben zelf een mooie taal, dus daar mogen we ook wel best een beetje fier op zijn. Maar soms kun je in een andere taal, en zeker in het Engels, de dingen net iets krachtiger zetten. En ik denk dat het ook wel overkomt. Doing the real thing. Afgelopen dinsdag hadden wij een overleg met collega's. uit Vlaanderen, Vlaamse mensen die in de het zijn geen Vlaamse mensen, maar mensen die in Vlaanderen in de Verenigde Protestante Kerk in België werken. En toen werd ik geraakt door de woorden van een collega, die zei van, een collega hier uit West-Vlaanderen, die zei van, waar zijn we nu zoal mee bezig, ook in deze coronatijd? En er waren momenten waarop ze kon zeggen van, ja, dan ben ik echt bezig met dat waar het om gaat, doing the real thing. En die woorden bleven bij mij hangen. De week die achter ons ligt, die was vol. Maar ben ik ook bezig geweest met dat wat er echt toe doet? Stellen jullie die vraag wel eens aan jezelf? Ben ik wel bezig met dat wat er echt toe doet? Of ja? Stel je die vraag als je een vervolgkeuze maakt, bijvoorbeeld na je middelbare school. En je moet verder studeren. Je kinderen of je kleinkinderen. Dat je iets wil doen wat er echt toe doet. Ja, dominees, die plaatsen wel eens de letters VDM achter hun naam. Verbi Divini Minister in het Latijn. Dat betekent dienaar of bedienaar van het goddelijk woord. Dus je zou zeggen, van die hoeven toch niet te zoeken naar wat nou, waar het nou om draait. Maar ze denken daarbij dan vooral aan de preek op de zondag. En daar worden dominees ook vaak op beoordeeld. Ze doen dat ook graag. Preken. En de preek is in de protestantse traditie, in de protestantse kerk ook het middelpunt. De kern. Kijk, de opstelling bijvoorbeeld van hier, deze liturgische ruimte, zoals ze die noemen, zou in een protestantse kerk eigenlijk anders zijn. Dan zou deze tafel zou hier staan en het woord open. Niet het altaar, maar het woord. De preek als de bediening van de verzoening. Daar, dat is het moment waarop het gebeurt. Natuurlijk is het sacrament ook belangrijk, maar het moment waarop mensen geraakt worden door iets van God, dat is op het moment dat de woorden worden uitgelegd. Dan klinkt de oproep tot bekering en zo die neemt dan de plaats in van het offer, want het offer is al geschied, eenmaal op Golgotha. Als ik preek en als jij luistert, is dat dan doing the real thing? Als ik in mijn studeerkamer zit en me buig over de schrift en er verklaringen op nasla. Als jij straks thuis komt, na deze zondagse eredienst, en je denkt na over dat wat je gehoord hebt. Is dat waar het werkelijk om gaat? Is dat doing the real thing? Dat is een vraag waar ik me als pionier mee bezighoud, vaak mee bezighoud. En dat is ook de vraag die ik nu deel met jou. Het is deze maand 4 jaar geleden dat hier de bevestigingsdienst plaatsvond. En als pionier zoek ik naar nieuwe manieren van aanwezig zijn in Oostende als protestantse gemeenschap. En als je kijkt naar wat er van pioniers verwacht wordt, dan is dat nieuwe, dat komt herhaaldelijk voor. Nieuwe, dit, nieuwe, dat, nieuw. Het moet nieuw zijn. Ja, zoeken naar dat waar het op aankomt, ook hier samen in de kerk. Dan moeten we denk ik terug naar de kern, naar dat waar het werkelijk om gaat. Naar dat waaraan ik alles kan eiken. Eiken, testen of het juist is. En als ik die vraag aan ons stel als gemeenschap, dan is dat ook een vraag voor ons samen. Samen. En voor ieder van ons individueel. Zijn we bezig met dat wat er echt toe doet? Is het ook niet zo dat wij allemaal graag iets doen wat er toe doet? Ik denk het. Iets doen met de mogelijkheden en de onmogelijkheden
die ons gegeven zijn, met de talenten, om een Bijbels woord te gebruiken, met de mogelijkheden die wij nu op dit moment hebben. En die hebben we allemaal, ondanks onze beperkingen, die we soms handicaps noemen. Met deze vraag, wat doet er echt toe? Wat moet ik doen om echt te leven? Lees ik vaak de Bijbel. En laten wij dat vandaag ook eens doen. Op die manier, met die vraag, luisteren naar de tekst die vandaag op het rooster staat, met die vraag in ons hoofd. Wat moeten we doen? Wat moet ik doen? Ik met mijn mogelijkheden, ik met mijn onmogelijkheden. En in het Spaans zou dat dan zo klinken, haciendo lo real. Zeg ik dat goed? Je begrijpt dan wat ik bedoel.
Ja.
Mooi. Haciendo lo real. En ik ben ervan overtuigd dat dat een belangrijke vraag is. Welk antwoord zou je geven na het luisteren naar het Bijbelgedeelte van vandaag? Ik heb het Bijbelgedeelte maar helemaal afgedrukt, zodat je daar ook nog eventjes naar kunt kijken. Het is maar een kort gedeelte. Alberto heeft het ons voorgelezen. Je hebt mee kunnen lezen. En waar gaat het dan om? En als je wil weten waar het om gaat, dan is het een werkwoord in een zin, een werkwoord in een tekst is heel belangrijk. Welk werkwoord springt daaruit? Welk werkwoord komt regelmatig terug in dit gedeelte? Je mag het wat mij betreft zeggen hoor. Als het je bijstaat. Ja?
Vruchtdragen.
Vruchtdragen. Snoeien. Ja, snoeien komt voor.
Blijven in.
Blijven in. Dat woord blijven, het is waar hoor, maar dat woord blijven komt echt heel regelmatig voor. Ik denk dat het in het West-Vlaams iets van bluven is, hè? Bluven. Blijven. Blijven, dat woord staat centraal. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. En bij dat beeld wil ik jullie nog eventjes op het beeldscherm daar die wijndruiven laten zien.
Kun je daar nog kijken of ik de spullen ga halen?
De blauwe druiven aan de wijnstronk en hier de ranken. Je kunt je daar wel iets mee voorstellen. Zo'n knoestige stam en dan de ranken. En daaraan aan die ranken hangen hele volle trossen met druiven. Je ziet het, hè? Die wijnstronk, die stevige stam, dan die takken die zijn gesnoeid. Je kunt zien dat ze jonger zijn. En aan die takken hangen dan de druiven. En waar gaat het om in een wijngaard? Waar gaat het om in een wijngaard? Waarom heeft iemand een wijngaard? Ja. Voor de wijn natuurlijk. Voor de wijn natuurlijk. Kijk, ik heb nog een fles meegenomen, daar zal ik zo nog wat over zeggen. Voor de wijn natuurlijk. Uiteindelijk voor de wijn. Voor de wijn heeft iemand een wijngaard, want dat gaat geld opleveren, maar dat niet alleen. Dus om de druiven. Het gaat dus om de druiven. Het gaat om de vrucht, zoals je ook zei. Hè? Net, het is ook een woord dat veel voorkomt, maar blijven komt toch vaker voor. De vrucht van de wijnstok, daar gaat het om. Het gaat om de wijn. De vrucht van de wijnstok. En die is er dankzij de ranken, want de druiven hangen aan de ranken. Er zijn gelijkenissen waarin Jezus een soort van geheimtaal spreekt, waarbij je moet gissen naar de betekenis. Soms legt hij die alleen uit aan zijn leerlingen. Maar hier denk ik dat het klip en klaar is wat hij bedoelt. Hij zegt ook, de wijnstok, de stam, dat ben ik. En dan is er ook een wijngaardenier die voor alles zorgt, die daardoor die wijngaard heen gaat, soms met knechten. En dat, de wijngaardenier, dat is de Vader. Dat is God de Vader, de Schepper. En de ranken, zegt Jezus, dat zijn jullie. En wie zijn die jullie? Tegen wie die dat zegt? Dat zijn de leerlingen. En wie zijn vandaag zijn leerlingen? Dat zijn wij. Toch? We willen iets van hem leren. Ja, wat moeten die ranken doen? Vrucht dragen. Dat is eigenlijk het enige doel van de rank. Vrucht dragen. Er staat in die tekst, die Alberto net gelezen heeft, doen ze dat niet, dan worden ze afgeknipt, dan worden ze afgesneden en weggegooid en los van de wijnstok verdorren ze. En die verdorde ranken, die worden dan verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Omdat ze nutteloos zijn. En waarom zijn ze nutteloos? Ze brengen geen vrucht voort. En daar gaat het om. En dan is natuurlijk de vraag, de belangrijke vraag, wat is dan de vrucht? En nu is deze hele duidelijke gelijkenis, is op dit punt toch wel wat onduidelijk. Je komt er maar zo niet achter wat de vrucht is. Wat die vrucht dan zou moeten zijn. Wie de ranken zijn, oké. Wie de wijngaardenier is, oké. Wie de wijnstronk, wie de wijnstam is, oké. Staat er allemaal. Maar wat is nou die vrucht? Dat is toch wel een belangrijke vraag. En hoe vinden we dan het antwoord? Dan moet je terug naar het begin. Helemaal aan het begin van het gedeelte van wat we net gehoord hebben, de Johannes 15. Daar staat dat Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. Met de nadruk nu op ware. En als hij dat zegt, dan komt onwillekeurig toch ook de gedachte bij je op, er zijn dus ook onware, onechte wijnstokken. Waarom zou je anders met nadruk zeggen, ik ben de ware wijnstok? En dan moeten we er weer aan denken, tegen wie zegt hij dat en waar zegt hij dat? Hij zegt dat tegen zijn leerlingen en hij zegt dat in Israël. Israël, het land van het Oude Testament. En in dat Oude Testament, dat eerste deel van de Bijbel, dat Joodse heilige geschrift, daar lezen we dat het volk Israël de wijnstok van de Heer wordt genoemd. Het volk Israël is de wijnstok van de Heer. En zij blijken die naam echter niet waard. Waarom niet? Omdat ze geen goede vruchten voortbrengen. Er is sprake van grof onrecht, van onderdrukking van de armen, van het voortrekken van de rijken. Wij zouden zeggen van corruptie. En als Johannes de woorden van Jezus opschrijft in zijn evangelie, ik ben de ware wijnstok, dan moeten we daaraan denken. Aan Jezus de rechtvaardige. En daarom kan de apostel Paulus, die na Jezus komt en die zijn boodschap de wereld inbrengt, in zijn brief aan de christenen in Efeze schrijven, want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. De vrucht van de geest bestaat in alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Om welke vruchten gaat het dus? Om goedheid, om rechtvaardigheid, om waarheid. Dat zijn de vruchten waar het om gaat. En dat is niet nieuw, want dat stond in het Oude Testament ook al. Bijvoorbeeld in Micha, in Micha 6. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Dat zijn de vruchten. En dan gaan we nog een stap verder. Wat doen we uiteindelijk met die vruchten van de wijnstok? We maken er wijn van. Wijn, het teken van de vreugde. Ja, van de vreugde. Ons hart wordt er vrolijk van. Zo wordt dat in de Bijbel wel eens genoemd. Ons hart wordt er vrolijk van. Als de vruchten van de wijnstok, goedheid, gerechtigheid en waarheid, als die samengeperst worden tot één wijn, dan mogen we met vreugde het glas heffen en zeggen, santé. Of, zoals ze dat in Israël in het Hebreeuws zeggen, lechaim, op het leven. Ik heb hier een fles wijn meegenomen. En als je dan naar die etiketten kijkt en hier ook het omhulsel van de hals, dan vind je daarop nergens de naam van de rank. Die kun je vruchteloos vinden. Als je vruchteloos zoekt, als je daarna gaat zoeken, de naam van de rank staat er niet op. De naam van de wijnstronk ook niet. Maar wat staat er uiteindelijk op de fles hier? Thierry et Denis Labuisson. Dat zijn de wijngaardeniers. Staat hier ook op de hals. Vignoble Labuisson. Dat zijn de wijngaardeniers. Uiteindelijk zijn zij het die met deze wijn de markt opgaan. Zij zijn het die met deze wijn kunnen prijken. Die kunnen. Zij krijgen de eer voor de vrucht die hier als wijn wordt gepresenteerd. En zo is het ook met ons. Op de fles staat niet onze naam, maar de naam van de wijngaardenier. Het gaat uiteindelijk om God. Soli Deo Gloria. Het gaat om de Vader die de wijngaardenier is. Kunnen we nu we naar deze gelijkenis hebben geluisterd, aan de hand van deze gelijkenis, de vraag die aan het begin stond, beantwoorden. Doing the real thing. Wat is dat? Waar komt het op aan in ons leven? Het gaat om leven in goedheid, gerechtigheid en waarheid. Goedheid, gerechtigheid en waarheid. En dat kan op allerlei plekken. Zeker niet alleen als je muziek maakt of als je een preek voorbereidt, maar op allerlei manieren kan dat. Goedheid, gerechtigheid en waarheid tentoonspreiden. Dat zijn de vruchten waar het om gaat. En waar vinden we die vruchten? Aan de gesnoeide ranken. En wie zijn die ranken? Dat zijn wij. Hoe kunnen die ranken dan vrucht voortbrengen? Als ze verbonden zijn met de wijnstok. Wie is die wijnstok? Dat is Jezus. Hoe kun je verbonden blijven? Hoe kun je verbonden zijn met Jezus? Hoe kun je in Jezus blijven? Die vraag die hebben we nog niet gesteld. Terwijl we wel hoorden dat werkwoord blijven heel belangrijk is in dit gedeelte. Hoe kunnen de ranken verbonden blijven met de wijnstok? Want als ze niet verbonden zijn, verdorren ze en worden ze weggegooid en uiteindelijk zelfs verbrand. Hoe kunnen wij in de wijnstok blijven? Jezus legt dat wel uit. Door in zijn woorden te blijven. Door zijn geboden te doen. Wat zijn zijn woorden dan? Wat is zijn gebod? Het staat er ook. Dit gebied ik u, zegt Jezus, dat u elkaar lief hebt. Ja, zegt hij in een gedeelte verderop, in hetzelfde hoofdstuk. Ik noem jullie mijn vrienden. Denk maar aan de dienst van 2 weken terug. En zoals ik jullie lief heb, zo moeten jullie ook elkaar lief hebben. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Als je beweert een vriend van Jezus te zijn, als je mooie vriendschapsliederen zingt, mijn Jezus, ik houd van u, ik noem u mijn vriend, maar je ziet je medemens niet staan, tja, hoe kun je Jezus lief hebben die je nooit gezien hebt, als je je medemens, die voor je neus staat, niet lief hebt? Die twee kun je niet uit elkaar halen. Als je in die medemens Jezus niet ziet, dan heb je het evangelie niet begrepen. De vruchten van de rank, de vruchten van de ranken zijn goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Het sap wat deze vruchten doet groeien, is liefde. En ben je bang dat je te weinig van die vruchten voortbrengt? De wijngaardenier die zal je snoeien. Wij ranken, wij moeten niet te groot worden. Dan brengen we geen vruchten meer voort, als de ranken te groot zijn. Dan moeten ze geknipt worden, gesneden. En er staat een belofte in dit tekstgedeelte. We hebben het gehoord. Als je in liefde wilt leven, als het je wens is goed, rechtvaardig en oprecht te leven, zeg het de Vader dat je dat wilt en het zal je gebeuren. De wens uitspreken is al genoeg. Mens, je zult vruchten dragen, de vruchten van de geest en daarmee een zinvol leven leven. Allechaim, op het leven. Amen.
Ik ben de ware wijnstok, mijn vader is de landman, jullie zijn de ranken, dus blijf in mij. Want wie in mij wil leven, die zal ik leven geven. Blijf in mijn liefde, blijf in mij.
Elke rank die zonder vrucht blijft, neemt hij weg. Elke rank die vrucht draagt, die snoeit hij, zodat ze bloeien kan.
Ik ben de ware wijnstok, mijn vader is de landman. Jullie zijn de ranken, dus blijf in mij.
O Heer Jezus, leer mij te blijven in U, ook als U gaat snoeien.
Zijn de ranken, dus blijf in mij. Want wie in mij wil leven, die zal ik leven geven. Blijf in mijn liefde, blijf.